Dag Sarah, goedemiddag.
Hey, dag Katrien.
En welkom in het landelijke Ninoven.
Ik ken de streek een beetje, mijn schoonouders zijn van hier.
Dus, ah ja. Ja, meestal krijg ik het antwoord, ik ben hier nooit eerder geweest.
Hier ben ik nog nooit geweest. Nee. Het uitzicht is vrij uniek.
Ja, ja. Welkom en blij dat jij vandaag te gast bent bij ons in onze podcast. Ik denk niet dat de mensen die luisteren jou per se gaan kennen, want het is niet dat jij uit de koffiesector komt, zoals de meeste van de voorgangers die hier zaten. Dus ik zal je misschien even vragen dat jij jezelf voorstelt wie je bent en wat je exact doet.
Ja, dus ik kom uit de mediasector, wat dat een heel verhaal op zich is qua de moeilijke sectoren. Dus ik ben freelance journalist en mijn focus ligt inderdaad niet per se op koffie, ook al heb ik daar wel over geschreven, maar op de mode-industrie, alles wat met textiel te maken heeft. En dan vooral echt duurzaamheid. Ik heb nog nooit een catwalk bezocht. Dat staan erop gelopen. Maar ik interesseer me echt in ja, wat er achter de schermen gebeurt. En heel die keten, hè, een beetje, ja. Net zoals dat je een koffieketen hebt. Een textielketen is ja, best veel langer dan dat we ons kunnen voorstellen. Ja. Dus fabrieken bezoeken, ververijen, alles wat daarachter zit.
Ja. Daarjuist waren we even aan het zoeken hoe wij elkaar terug hebben leren kennen. Ik denk dat we het exacte antwoord niet meer zojuist weten. Maar je bent wel ooit eens bij ons terechtgekomen in verband met een interview.
Ja.
Met iemand uit Congo die bij ons op bezoek was in de branderij, herinner ik me.
Ja, dat was in Westrum, is dat zo? Ja. Ik weet nog dat die mens Leopold heet, ja. Dat hij heel, heel fijn was. Dat was voor EOS, waar ik lange tijd rond voeding ook geschreven heb. En dat stuk specifiek ging dus over koffie. Ja. Dus ook echt met die duurzaamheidsinsteek en met die sociale rechten. Eigenlijk was voor mij al meteen heel duidelijk van, oké, ik focus mij wel op textiel, omdat ik daar echt gewoon heel diep in kan duiken. En intussen weet ik waar ik terecht kan, waar ik informatie kan vinden. Maar duurzaamheid op zich is zoveel breder. Ja. En ja, voeding is iets dat mij sowieso ook al heel hard interesseert. Koffie drink ik elke dag, soms een beetje te veel. Ja, het gaat eigenlijk over consumptieproducten.
Ja.
En dan kleding als mijn voornaamste focus. En wat dat dan de impact van is op andere mensen in de wereld. Wat dat economisch in elkaar zit.
Ik denk dat je daar al meteen aangeraakt hebt. De reden waarom dat we jou uitgenodigd hebben. Ondanks dat kleding en koffie uiteraard totaal andere producten zijn. Maar wat mij daaraan boeide, was dat zowel koffie als kleding, heel veel mensen onder ons, die gebruiken dat elke dag. We dragen elke dag kleren en velen onder ons drinken elke dag koffie. En toch is dat nog steeds iets waar we niet zo heel veel over weten. Vandaar deze podcast over koffie. Maar ook, ik vond heel veel gelijkenissen, als ik jou de laatste jaren volgde en ook je boek gelezen heb en zo, dan zag ik veel gelijkenissen tussen de kledingsector en de koffiesector. Hè. En misschien het eerste waarover ik het met jou wil hebben, alleen dat is al direct de moeilijke, dat is alle labels die er zijn. Hè. Als consument is het niet altijd evident als je denkt van, ik wil juist doen en juiste dingen, goede dingen kopen. Dingen waarbij dat ik weet dat ik correcte kledij koop, de goede koffie drink. Maar dat is niet zo evident. Er zijn labels die ons daar proberen in te gidsen. Voor koffie kan ik zeggen dat die labels zeker voor de juiste intentie ooit zijn opgezet. Maar helaas zijn die dikwijls uitgemond in een marketingtool. En lenen die zich ook makkelijk tot greenwashing. Hè, dat we vandaag heel veel zien. Ik heb het gevoel dat dat bij kledij wel eens hetzelfde zou kunnen zijn. Mm-hmm. Hè. Ik denk niet dat we kunnen gerust zijn omdat we een t-shirt van €200 aandoen. Dat we daar kunnen gerust over zijn waar dat die gemaakt is en dat die correct gemaakt is en dat daar geen kinderen bij zijn komen kijken en weet ik veel welke dingen allemaal. Dus voilà, dat was al direct mijn eerste brede, grote, lange vraag.
Ja,
hoe zie jij dat?
Ja. Verschillende dingen dat je aanraakt. Ja. Of dat een t-shirt €200 kost of €20. Dat zullen we het misschien straks er nog over hebben. Maar zijn er eigenlijk veel koffielabels? Dat weet ik niet meer dan toen ik...
Het bio, hè, sowieso bio heb je, het Fairtrade. Je hebt dan ook Oets, is een label. Dan heb je Rainforest Alliance. Dan hebben we ook nog wat kleinere, minder gekende. Maar dit zijn zowel echt de meest bekende, de grootste.
Ja, want dat heb je hetzelfde met kleding. Er zijn er zodanig veel dat Wat is dan de bedoeling om jou als consument daarmee te helpen? Maar dan moet je ze allemaal kennen en de verschillende kanten ervan kennen, specifiek van textiel, omdat die keten zodanig lang is, is er geen enkel label dat allesomvattend is. Dus er zijn bepaalde labels die er naar kijken dat er geen schadelijke stoffen zijn aan het einde van de rit, maar die gaan niet per se iets anders kunnen certificeren. Dus op die manier maakt het wat moeilijk, enerzijds om te weten wat dat wat is, want je moet al bijna een boek erover gelezen of geschreven hebben, om het bij te houden. En ook, je kan één label hebben, maar op een ander vlak totaal niet kosher zijn en dat misschien zelfs niet eens weten, want dat is ook vaak dan een probleem, dat er veel met onderleveranciers gewerkt wordt en dat sommige stappen in die keten dan echt moeilijk zijn om terug te traceren.
Ja.
Dat je het misschien niet te weten komt. En dat helpt dan, zo gezegd. Die labels helpen daar dan voor om die moeilijkere stappen dan op zijn minst vanuit een externe partij te laten certificeren. Dus dat is alvast een heel belangrijke, dat het onafhankelijk is.
Ja.
Want er bestaan sowieso ook labels, ik denk dat dat misschien meer is in de voedingsindustrie, dat merken dan hun eigen label gaan opzetten.
Ja.
En dan zichzelf even een schouderklopje geven, want je doet het zo goed, jij. Ja, dat is niet... Dat zegt niks natuurlijk, maar als consument is dat... dat heeft een labeltje, dus dat zal wel in orde zijn.
Ja.
Dus ik weet dat ze vanuit de foteconomie... In België zijn ze nu steeds meer onderzoek aan het doen naar greenwashing, echt vanuit zo de internetauditeurs. En kijken van wat klopt er van de verschillende uitspraken die op internet gedaan worden. Kan zeker breder gaan dan kleding, maar ik heb het uiteraard toevallig gehoord in een webinar rond kleding. Een van de criteria waar ze naar kijken is die labels die sommige merkenbedrijven zeggen dat ze hebben, zijn dat wel echte labels? Want er bestaan ook heel veel labels die zo net een beetje lijken op iets dat onafhankelijk is, maar dan toch zelf gefabriceerd is, waardoor het als consument nog veel moeilijker wordt om het kaf van het koren te scheiden. Ja. En toevallig recent heb ik een interview gehad. Ja, voor Flanders DC was mijn opdrachtgever voor dat stuk. Dus dat is Flanders District of Creativity. Is vanuit de Vlaamse overheid een VZW die echt creativiteit ondersteunt. En ze focussen zich vooral op design en mode. Het insteek van het stuk was van duurzaam communiceren rond duurzaamheid. Want ze hebben een nieuwe tool rond allerlei verificatiesystemen. Want je hebt inderdaad je labels, maar je hebt ook managementsystemen, waardoor dat je veel meer vanuit een multi-stakeholder, maar dat is allemaal moeilijke woorden, op verschillende manieren gaat kijken van zijn nu fabrieken op de goede weg? Ja dan nee.
Ja.
Er bestaan nog andere controlemechanismes. Enfin, ik weet ze niet meer allemaal van buiten. Maar dan met het idee van, we gaan daar ook dan een artikel rond wijden. En ze hadden zelf een communicatiespecialist voorgesteld om te gaan interviewen. En ik kwam daartoe en die was eigenlijk net hyperkritisch over alles wat er in die tool stond. Nu, die tool was zelf ook wel heel, heel boeiend, omdat er ook zowel de voor- en nadelen hebben ze daarin opgelijst. Maar die persoon, Jo van Assen heet die, van het communicatiebureau Make Sense, die zei ook van maar zeker jongere consumenten, die zijn zich toch bewuster aan het worden van.
Ja.
Dus een label op zich is niet genoeg, want zij weten dat labels, daar zitten uiteindelijk ook bedrijven achter.
Ja.
Dus je kunt bij wijze van spreken een label kopen. Oké, zo zwart-wit is het niet, want er is wel een externe controle en er gaat wel iets meer over dan enkel we geven u een vinkje als je mij zoveel euro geeft.
Ja.
Maar je had zeker een punt.
Ja, er is zeker een vorm van wantrouwen ten opzichte van bepaalde labels, dat voelen wij ook. En ik versta dat ook, want als we dan de link trekken naar koffie, een van de heel voor de hand liggende is bio. Want heel veel koffie wordt biologisch geteeld. Allee, bijvoorbeeld, laat ons Ethiopië nemen. Bijna alle koffie in Ethiopië is biologisch geteeld. Niet omdat ze dat per se zo willen, maar omdat daar nog niet de noodzaak is om iets te gebruiken, omdat dat ook heel veel geld kost. Dus vandaag gebeurt dat niet. Wij werken met een aantal mensen samen in Ethiopië die dus biologische koffie hebben, maar toch niet gecertificeerd zijn, want dat kost keiveel geld. Het is een beetje een raar idee dat wij van deze kant van de wereld misschien mogen we ook zeggen wij die hem om zeep helpen, dan vragen van een boer de andere kant van de wereld die nog nooit iets gebruikt heeft van pesticiden, dat hij toch betaalt voor dat label dat dan bewijst dat hij dat nog nooit gebruikt heeft. Maar ik bedoel, die koffie blijft hetzelfde, die mens blijft doen wat hij altijd gedaan heeft. Alleen gaat dat voor hem echt wel een serieuze kost zijn als hij in de toekomst op zijn koffiezakken wil kunnen dat labeltje zetten van biokoffie. Ja. En ja, dat is moeilijk, vind ik. Dat is raar. Dat klopt niet helemaal. Hè. En wat je daar juist zei, van, dat zorgt ervoor dat er zo andere labeltjes ontstaan die een beetje lijken op het echte, maar het toch niet zijn. Ik denk dat we daar in de koffiesector ook wat schulden gaan pleiten. Hè. Mm-hmm. Zelfs de naam specialty coffee is een soort van labelbenaming. Hè. Maar daar is geen echte, daar is niet echt een duidelijk, wat is dat? Hè? Als je googelt, wat is specialty coffee? Dan kom je heel veel artikels tegen die daar net over gaan van, ja, dat is zoiets heel moeilijk om uit te leggen. Hè? Mm-hmm. Of onze manier van aankopen bij Ordan, kopen wij aan via een systeem dat op vandaag heet dat direct trade. Maar we zijn niet begonnen ooit met het idee van, ah, dat gaan we doen. Hè? Dat is zo'n beetje gegroeid per ongeluk en dan bleek
dat daar een naam voor was.
Dat daar een naam voor was. Hè. Maar dat is ook zoiets. Dat is ook moeilijk te controleren. Hè, want ik daag je uit, ga checken op heel veel koffiezakken, websites. Misschien gaat er niet altijd zo echt de term duidelijk, maar er wordt op zijn minst geïnsinueerd dat mensen direct aankopen. En ook, wat is dat, direct aankopen? Hè? Je kunt zeggen van, oké, ik neem het vliegtuig als koffiebrander en ik ga naar Ethiopië of naar Brazilië. Ik ga daar op reis en ik maak een bochtje langs wat koffieboeren. We trekken daar wat foto's samen. En voilà, ik ben daar geweest en ik gebruik dat voor mijn social media. Hè? Ja, en dan gaan waarschijnlijk uw volgers denken, ah ja, ja, die kopen, die zijn daar echt wel ter plekke. Of je kunt ja, daar naartoe gaan en dan met je trader of zo, die je meeneemt. Hè, dat is, allee, in onze ogen zijn dat allemaal geen, dat is geen direct trade. Hè.
Dat is ook geen bewijs.
Dat
is,
nee, ja. Nee. En ik denk dat, allee, dat de vraag die we ons moeten stellen, en pas op, ook wij bij OR, hè, wij proberen, en met de nadruk op proberen, dat zo goed en correct mogelijk te doen. Maar wij zijn natuurlijk ook, wij zijn een KMO. Het is niet dat wij een team hebben van mensen die een audit gaan uitdoen bij de boeren waar we mee werken, om echt te kijken wat ze allemaal doen. Nee, dat is ergens ook op vertrouwen gebaseerd en dergelijke. Want wij zijn een klein bedrijf en we werken ook altijd met kleine partijen aan de andere kant samen. Dus wij proberen dat goed te doen. Hè.
Je gaat wel ter plaatse gaan kijken. Je hebt die partnerschappen.
Ja.
Dus ook op die manier gaat de consument dan vertrouwen hebben in hoe dat jullie te werk gaan.
Ik weet dat niet altijd, want ik kan mij ook inbeelden voor, ja, voor een consument. Eén, misschien niet iedereen ligt er ook van wakker misschien. Hè. Maar ten tweede, ik kan mij ook inbeelden, als je niet in de sector zit, en dan is dat misschien ook moeilijk om te zien, maar wat doet OR dan? Wat betekent dat direct trade? Hè? Voor ons betekent dat dat we echt onderhandelen. De prijs spreken wij rechtstreeks af met de boer. Als ik van u koffie koop, dan ga ik zeggen, Sarah, per kilo spreken wij af. Wat is de prijs? En vervolgens, ja, wij varen niet zelf met een boot. Dan wordt dat afgehandeld via mensen die de koffie fysiek naar ons gaan vervoeren. Maar het belangrijke vinden wij, is dat wij u kennen, dat wij weten hoe dat jij werkt en dat wij weten van het bedrag dat wij betalen, dat dan naar u gaat. En vervolgens weten we dat we natuurlijk nog extra moeten geld voorzien voor de logistiek, verzekering, dergelijke meer. Maar dat is voor ons wat dat belangrijk is in onze rechtstreekse relatie. Maar je hoort mij dat nu uitleggen, je hebt al vrij veel tijd nodig om dat uitgelegd te krijgen. Hè. En dat is natuurlijk het handige aan een label. Dat plak je op je zak van je koffie. En je hoeft dat niet allemaal langdradig uit te leggen aan elke consument. Hè. En als jij in de supermarkt staat, dan kan je gewoon dat zakje eruit nemen uit de trek en denken, ah, daar hangt een logo op van een of andere claim. Het zal wel beter zijn dan die ernaast die geen logo heeft. Hè. Mm-hmm. En dat is natuurlijk de sterkte van zo'n label.
Je zegt, het gaat ook over schaal, de manier waarop dat jullie naar boeren gaan en prijzen afspreken. Je weet of iets effectief biologisch geteeld is of niet.
Voor alle duidelijkheid, we hebben ook koffie die niet biologisch geteeld is. Hè. Er zijn landen, El Salvador bijvoorbeeld is daar eentje van, Costa Rica voor een deel nog, hè, waar we vandaag niet werken met iemand die biologisch teelt, omwille van dat het En dat is dan ook weer een discussie op zich niet mogelijk is. Hè, maar het is natuurlijk altijd mogelijk, maar het moet rendabel zijn. En daar knelt ik wel eens het schoentje. Dus maar wij zijn daar ook heel open over. Mm-hmm. Hè. Als we zeggen van het is biologisch geteeld, dan weten we het absoluut 100% zeker. Hè.
Ja.
En dan zijn er zo een aantal, waar boeren gaan daar ook niet verliegen. Die gaan dat ook vertellen gewoon, hè, als het niet biologisch is. En dan gaan we dat ook meedelen aan de klanten dan.
Mm-hmm. Maar wat ik daarmee wou zeggen met die vragen is... Jouw afgewerkt product is hier na het branden en zo verder. De koffie die we dan krijgen, maar jij neemt de koffiebonen af. Terwijl de grote bedrijven die kleding afnemen, die nemen niet gewoon de katoen af.
Ja.
Dat gaat dan via tussenhandelaars, via leveranciers, noem maar op. Keten van textiel is gewoon nog een stukje langer. En biologisch is daar een heel boeiende, vind ik zelf. Ik wil twee voorbeelden geven. Enerzijds, je hebt sowieso een Europees biokeurmerk en er zijn keurmerken zoals Gods Global Organic Textile Standards die voor biologisch katoen gaan. En daar is er dan ook nog een klein sociale component in en zo verder. Dus er bestaan er wel. Maar onlangs was ik een boek aan het lezen, het heet Unraveled van Maxime Beda. Ze is een advocaat, dus dat is ook wel boeiend om eens vanuit meer juridisch oogpunt over de sector te lezen. En die zei ook van, op katoenveldniveau is dan iets biologisch. Maar dat wil niet per se zeggen dat al die stapjes daarna
ook biologisch zijn. Ja.
Dus voor hetzelfde geld is er daar toch iets anders. Ik ben geen chemicus, dus ik ga niet kunnen zeggen wat voor dingen dat er overal kunnen inzitten. Maar dus dat is één voorbeeld. En een ander is dat er onlangs een reportage in de New York Times geweest is, ook specifiek rond biokatoen. Dat was in India. En daar zijn ze gaan onderzoeken. Ja, maar al dat biokatoen, is dat wel biokatoen?
Ja.
En uiteindelijk kwam het erop neer dat er heel veel fraude was in de sector. Ja. Wat dat iets is dat ik ook al vaker zo in de wandelgangen gehoord heb. Maar moeilijk om hard te maken. Ja. Ze hebben dat wel gaan kijken en ze vonden dat hard genoeg om dat artikel te publiceren. Doordat er een meerprijs is voor biologisch geteelde grondstoffen, zoals katoen, en ik kan me ook perfect inbeelden dat dat voor koffie ook zo zou zijn,
zeker.
Zijn er ook mensen die daar misbruik van willen maken, waardoor dat er producten op de markt komen die niet per se aan de juiste standaarden gemaakt zijn, maar wel zo verkocht worden.
Nu, ik weet wel, voor koffie, ik kan ook enkel spreken bij ons, is daar wel regelmatig een staalname. Mm-hmm. Dus in België, dat bij ons gewoon plots wordt aangebeld en dat dan Certis is, die zorgt voor de certificering van ons, dat die gewoon lukraak zeggen van oké, welke koffie is bio? En dan nemen zij een groen staal, wordt dat gecheckt. Ja, ik kan niet zeggen voor koffie... vanuit ons oogpunt wordt dat wel gecontroleerd. Hè. Dus ik weet niet of daar misbruiken in zijn wat koffie betreft.
Ja, ik denk vanuit... Nee, dat is dan al heel specifiek, maar zo vanuit douanes van Europa zijn er ook wel bepaalde regelgeving. En in de buurt van Gent en Zwijnaarden heb je ook Centex wel een laboratoria die af en toe, die heel regelmatig, maar niet altijd per se op biologisch, testen doen op textiel naar bepaalde... Dat kan over kwaliteit gaan, dat kan over stoffen gaan.
Ja.
Maar ook dat is maar een heel beperkt deel dat gecontroleerd wordt. En om daar dan allemaal tegenop te treden, dat is niet zo evident.
Nee.
Europa kunnen we wel zeggen, van dit komt allemaal niet binnen.
Ja.
Maar tussen praktijk en theorie en praktijk zit er wel nog wat water om
lange te zwemmen. Een tweede gelijkenis die ik zag toen ik uw boek las en recent herlezen heb, dat is waar dat de macht ligt in de verhoudingen. Dus zowel bij kledij, je hebt de grote modebedrijven hier en dan heb je productie zitten in Bangladesh, India, whatever, ik weet niet waar dat ze allemaal zitten voor kleding. En dan in koffie, daar zie ik helaas veel gelijkenis. Vorige week hadden we een opname ook van een episode van de podcast met iemand die voorheen in de wijnindustrie zat en de overstap heeft gemaakt naar koffie. Het ging er vooral over, dikwijls wordt wijn en koffie vergeleken. En er zijn inderdaad een aantal dingen die zo vergelijkbaar zijn. Maar qua industrie en hoe die industrie is opgebouwd en de uitdagingen in de industrie over duurzaamheid en op lange termijn en de toekomst van die industrie en zo, kan je dat eigenlijk totaal niet vergelijken. En dat heeft vooral te maken met het feit dat wijn, dan vooral zeg maar, een wijnboer hier in Frankrijk, ja, die beslist zelf welke wijn hij op de markt brengt. Die gaat zelf beslissen van aan welke prijs dat hij die op de markt wil brengen. Die heeft een bepaalde power in handen om te verkopen aan wie hij wil. En dat is in de koffiesector totaal anders. Hè. Daar ligt helaas, of we dat nu willen toegeven of niet, maar heel veel macht bij de koper. Hè. En dat heeft vooral te maken met, of dat we dat nu graag willen horen of niet, maar koffie is een historisch gezien een koloniaal product. En je voelt dat heel veel dingen vandaag nog altijd van hoe de Hanse keten verloopt, helaas daar nog altijd een beetje uit voortstemt. Hè. Dat las ik ook in uw boek qua eigenlijk een poot om op te staan voor de mensen die dan de productie doen aan de andere kant van de wereld, ten opzichte van grote modehuizen, dat ook niet evident is. Jij illustreerde dat naar aanleiding van het begin van de coronacrisis. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ik heb het boek geschreven in Argentinië. De bedoeling was daarom ook heel veel te gaan reizen. Dat is falikant mislukt, want corona. Maar sinds dit jaar ben ik weer on the road. Ben ik naar Ghana geweest. En daar is er heel veel textielafval dat terechtkomt. Dus er komt tweedehands artikelen komen binnen via de haven, worden verkocht op de markten daar. Niet alles krijgt verkocht. En dan vooral in het regenseizoen spoelt er heel veel naar het lokale water lopen. Komt er veel in de zee terecht. Omdat, ja, ik was er net niet tijdens het regenseizoen, om heel duidelijke redenen dat ik niet in de regen wou zitten. Maar ik heb filmpjes gezien van mijn vrienden die ik daar gemaakt heb van een maand later. En dat is, heel die straten staan blank. Dus ik kom die spullen die nog achterblijven in de water lopen, die komen in de zee terecht. Ja. En de zee geeft dat af en toe terug. Dus ja. Die stranden liggen daar, of bepaalde stranden liggen daar vol met afval uit de zee. Je ziet dat ook als je op reis gaat in, weet ik veel, Azië, prachtige stranden. Zie je soms heel veel plastic liggen.
Ja, ja.
Het is ook de zee dat teruggegeven heeft, terwijl daar in Ghana zie je textiel liggen.
Kleding.
En dan ga je, sowieso in de hoofdstad Accra, zijn er nog oude forten, oude kastelen. Op een paar uur daar vandaan ligt Cape Coast. Ook daar heb je forten, dat zijn slavenforten. Dat zijn echte plekken waar vroeger slaven vastgehouden werden. Dus dan ga je echt zo in die kerkers en zie je hoe weinig licht dat daar is. En wordt er uitgelegd van hoe dat het eten in elkaar zit. Dat wordt één keer per dag naar beneden gegooid. Dat zijn echt schrijnende toestanden. Ik kreeg er echt tranen van in mijn ogen.
Ja.
En dan ga je zo door de deur, the door of no return, als tot slaafgemaakte mensen verkocht zijn, waar langs dat ze moeten om naar Amerika verscheept te worden. En de bedoeling is dat die op de katoenplantages gaan werken in Texas.
Ja.
En ook dat is zo'n typisch voorbeeld van een koloniale handelsroute dat nog steeds actueel is, omdat dat land waar wij, om het nu zo te zeggen, waar wij onze arbeid gingen halen, en dat is nog proper gezegd, daar gaan wij nu onze afval gaan dumpen.
Ja.
Hetzelfde, waarom laten we onze kleren in Bangladesh en in India en op al die plaatsen. Het is nog altijd zoveel rond globale ongelijkheid dat we wel kunnen zeggen vanuit Europa, want oké, we gaan meer inzetten op de universele verklaring van de rechten van de mens. En we willen een zorgplichtwetgeving. En we gaan het allemaal beter doen. En hier is het al in orde, dus nu moet het daar ook in orde zijn. Ja. Maar de hele wereldeconomie is gebaseerd op exploitatie van mensen aan de andere kant van de wereld. En dat is al jaren zo.
Ja.
En dat is nog niet aan het veranderen. En dan de coronacrisis is daar een heel goed, vooral een jammerlijk voorbeeld van. Een collega-journalist uit Nederland heeft een artikel geschreven, ik vond dat een heel goede titel, die zei van wij kunnen niet shoppen en zij kunnen niet werken. Dus doordat hier alle winkels dicht lagen, zijn heel veel mensen daar zonder werk gevallen. En eigenlijk al eerder, want het was al heel duidelijk, ja, het is in China begonnen, in China is er heel veel stofproductie. Het was al op voorhand duidelijk van oké, er is iets aan de hand en die toeleveringsketen heeft problemen. En op dat moment waren de afnemers, ja, die waren misnoegd. Die hebben zelfs boetes uitgeschreven van het gaat hier te laat zijn, dat kan niet, in ons contract stond dit.
Ja.
En dan een maand later zijn er heel veel bestellingen geannuleerd, al dan niet tijdelijk, want er is wel heel veel protest en campagnes opgekomen. En ook dat, ja, wij leven in een consumptiemaatschappij en we laten onze spullen elders maken. En als we ze niet meer kunnen consumeren, dan maakt jullie arbeid niet meer uit of zo. Allee,
ja, dus. Ja, dan annuleren we ook eigenlijk zonder schroom. En, ja, maar ook daar helaas kan je ook veel gelijkenissen trekken met koffie. Hè. Ik denk dat ik al eens eerder in een van de vorige afleveringen de vergelijking heb gemaakt. Dus voor ons, hoe wij koffie aankopen, een van de belangrijke dingen is, stel jij bent onze partner in Brazilië bijvoorbeeld, hè, dan spreken wij met u een prijs af die los staat, en dat is heel belangrijk, van de beursprijs. Hè. Want uw arbeid dat jij moet doen om die kwaliteit die wij eisen, hè, want wij willen een goede kwaliteit hebben, ja, die arbeid die hangt niet samen met die beursprijs. Die is daar onafhankelijk van. Dus of dat de beurs nu laag staat of hoog, uw werk gaat altijd hetzelfde moeten blijven. Ja. Dus dat vinden we heel belangrijk, hè, dat wij betalen volgens de productiekost eigenlijk die we eisen. Nu, voor het grootste gedeelte, meer dan 95% van de koffie wereldwijd, die wordt verhandeld volgens de beursprijs. En die beursprijs die gaat op en neer. En dat heeft vooral te maken met de oorlog in Oekraïne, coronacrisis, maar ook klimatologische redenen en dergelijke meer, waarom dat die op en neer gaat en niet altijd logisch. En twee jaar geleden op $90 stond en vandaag, ik weet niet, 250 of zoiets momenteel. Dus een enorm verschil. Maar terwijl dat de workload die blijft hetzelfde. Dus nu, op dit moment, kunnen boeren, hè, zouden wij dan durven zeggen, genieten van een gunstiger prijs dan twee jaar terug. De meeste koffie wordt op die manier verhandeld. Maar ik denk dus dat er hier niet goed beseft wordt van hoe dat mechanisme eigenlijk in zijn werk gaat. En we kunnen het vergelijken. Stel dat ik u een job geef bij ons op bedrijf en ik zeg van Sarah, je mag bij Aur komen werken. Kijk, je mocht starten. Ik verwacht dat je elke dag 8 uur werkt. En binnen 10 maanden, dan is de oogst en koffie wordt verhandeld op dat moment aan welke prijs dat hij kan verkocht worden. Dus ik laat u 10 maanden werken en dan zeg ik, ik kan u nog niet vertellen hoeveel ik u ga betalen. Binnen 10 maanden gaan we zien, als uw werk goed geweest is, dan gaan we op dat moment bekijken hoeveel dat ik u kan betalen. Ik denk niet dat je bij mij gaat komen werken. Maar dat is hoe het verloopt in koffie. Hè. Dus eigenlijk een boer, en dat is ook wat ik zo schrijnend vind, dat eigenlijk die kracht, die macht nog altijd ligt langs deze kant. En dat, ja, dat voortkomt uit dat systeem, hoe dat is. Maar dus eigenlijk gaan wij gaan verwachten dat een boer die werkt, die moet goed zijn best doen, die moet 10 maanden werken aan die koffie, cultiveren, plukken, oogsten. En binnen 10 maanden, hè, dan zal hij zien hoe dat de beursprijs op dat moment staat en hopelijk goed. Ja, misschien niet goed, maar dan heeft hij ook geen poot om op te staan. Dat is voor mij een treffende vergelijking met inderdaad een grote keten die naar aanleiding van corona kan zeggen, we gaan onze orders cancelen, want onze winkels zijn dicht en we hebben nu veel minder nodig. En die kunnen dat gewoon doen zonder dat daar zware gevolgen zijn, want daar is geen juridisch kader rond. Ja.
Die macht zit compleet scheef. En volgens mij, in verder dat ik het weet, Katoen is ook beursgenoteerd, dacht ik. We gaan dat straks eens checken online. Maar ik ben daar wel vrij zeker van. Wat ik ook heel vaak gehoord heb, vooral aan aanleiding van die Ghana-reis, is, wij hangen hier vast aan de euro en aan, in Groot-Brittannië aan de pond, de VS aan de dollar, maar alles in de wereldeconomie hangt wel vast aan die valuta.
Ja.
Dus hoeveel verdien jij hangt niet enkel vast met de beursprijs van dat moment, maar ook hoe dat de beursprijs in dollar staat ten opzichte van uw lokale munt op dat moment. Ja, ondanks dat ik hier ook interviews met dan zo decoloniseringsexperts. Iemand die veel doet rond Afrikaanse stoffen. En dat is ook een thema dat ik in Ghana wou proberen bekijken. In verder dat aan mij is, maar goed. En die zei ook, ja, the power of the dollar. Daar valt heel weinig aan in te brengen. En dat toont gewoon die ongelijkheid opnieuw aan.
Nu, ik denk dat we het er beide eens over zijn. Dat er uitdagingen zijn. Dat er een aantal dingen scheef zitten. Ik denk dat veel mensen met ons eens zijn daarover. Maar de vraag die ik me dan stel, en ik kan u al direct zeggen, wat koffie betreft weet ik het antwoord niet. Maar de vraag die ik aan u wil stellen, hoe zie je die toekomst en wat is de oplossing? Mm-hmm. Jij dan als journaliste die al heel veel onderzoek daar heeft ingedaan en van verschillende kanten bekeken, hoe zie jij, waar zie je de oplossing? En voor de consumenten die luisteren, en ik ook, ik draag kleren, ik koop die ergens, wat moet ik doen? Ja.
Het meest eerlijke antwoord dat ik kan geven is dat ik het ook niet zo goed weet.
Ja.
Net doordat je er al lang mee bezig bent, zit je nog zoveel kleine kantjes. Het begin van ons gesprek ging over labels. Ja, vroeger zou ik gezegd hebben, pakt u dat label, maar dat is niet het enige verhaal. Dus hoe meer dat je over een onderwerp leert, hoe meer minder zwart-wit je gaat bekijken. Ik ben hier nu 7-8 jaar mee bezig met het onderwerp. Ik weet niet hoe lang dat jij al in de koffie zit, of ik weet niet of je dat wil vertellen. Maar
21, ja. Maar in het begin was dat ook nog... ik zag dat niet in het begin.
Tuurlijk.
Het is ook maar gegroeid, dat bewustzijn. En het is ook hoe dieper dat je daarin gaat. Net zoals dat jij in het begin van ons gesprek, voordat we bezig waren, mij ook vertelde van, één keer dat je daar dieper en dieper begint in te graven, dan gaan je ogen eigenlijk pas open van, ja, wat zijn de bottlenecks? En, dus ja. 21 jaar, maar laat zeggen 10 jaar... diepgaand.
Ja, dus ongeveer even lang zitten we er diepgaand op. Maar je ziet wel de bottlenecks en je ziet wel de lonen zijn te laag, sowieso. We zien dat er te weinig vakbondsvrijheid is. Er zijn heel veel problemen. Gendergerelateerd geweld op de werkvloer, pesticiden, milieuproblemen. Ik kan er nog een boek over schrijven. Maar hoe los je die allemaal zomaar op? En aan wie is het om die op te lossen? De tweede keer dat ik naar Bangladesh geweest. Ik ben al 2 keer in Bangladesh geweest, maar 1 keer vanuit mijn positie als journalist dacht ik van, ik ga met mensen in gesprek gaan die het zo erg vinden wat zij moeten doen om rond te komen.
Ja.
En die klaagden inderdaad al van rugpijn en die moesten af en toe... veel vaker dan af en toe een dafal gaan pakken om te kunnen blijven werken. En die werkuren waren niet goed. En dat is weer het lijstje van dit is allemaal mis.
Ja.
Die mensen waren vooral blij dat ze werk hadden.
Ja. Ja.
En dan is het ook wel moeilijk. Als er een oplossing kan zijn, dan kunnen we het over van alles nog hebben. We kunnen hier een riedeltje over circulaire economie en zo gaan afsteken. Maar de oplossing moet wel goed zijn voor iedereen in de keten, want er hangen te veel mensen vanaf.
Ja.
Dus als we nu de stekker eruit trekken, op welke manier dan ook, en de coronacrisis was daar een heel goed voorbeeld van,
en
dat zijn wel heel zware consequenties aan de andere kant van de wereld.
Dus dan bedoel je, stel dat we nu onze kleren allemaal hier lokaal beginnen te maken... Eigenlijk is er dan ook een probleem op korte termijn. Hè? Want dan neem je de werkgelegenheid ginder volledig weg.
Ja, dus dat maakt het wel allemaal heel complex. En er zijn wel stemmen die opgaan sinds corona om het inderdaad lokaler, meer in Europa of richting Europa weer te trekken. Vanuit die merken gaat het dan vooral over... Ja, omdat ze gemerkt hebben dat die toeleveringsketen toch heel lang was. En door corona was dat niet zo evident. En dat kwam hier maar... niet op tijd. Dus op zijn minst gaat je containerschip dan niet vastzitten in het Suezkanaal, bijvoorbeeld.
Ja.
Als je dichterbij gaat produceren. Maar alles wordt wel nog steeds vanuit een heel hard economisch standpunt bekeken van op welke manier gaan we dit nu kunnen veranderen dat het goed is voor ons. En ook voor de mensenrechten, want in Europa is het beter qua arbeidsomstandigheden. Wat dat trouwens niet per se zo is, want er zijn ook heel veel rapporten verschenen die daarin het tegendeel beweren, zeker in bepaalde Oost-Europese landen bijvoorbeeld. Mm. Vanuit de industrie wordt er nog steeds heel hard gekeken naar op welke manier kunnen we dit beter maken voor ons. En dat is voor mij het grote risico met alles rond duurzaamheid. Ik mag dan zeggen dat ik duurzaamheidsjournalist ben, of hoe dat je het ook wil noemen. Maar dat woord is zodanig ja, uit de context getrokken. Mm-hmm. Enerzijds maar heel goed dat het er steeds meer over lijkt te gaan en mag gaan. Je kunt je radio niet opzetten of je hoort reclame rond duurzaamheid. Maar het begint wel heel hard uitgehold te worden. En zodra dat een term die, ja, die eigenlijk toch in het leven geroepen is om de bedrijven die onze wereld om zeep helpen, zoals je zelf gezegd hebt, om die eigenlijk aan hun oren te trekken, dat ze daar dan zelf op kunnen kapitaliseren. Want nu het duurzaam is, kunnen ze er meer geld voor vragen.
Ja.
Of dat mensen meer bezig zijn met de circulaire economie als deel van oké, en dan kunnen we ons afval verwerken, maar dat ook wel nog gewoon zien als een deel van het typische overproductie, overconsumptie dynamiek. Ja, dat is het hele grote probleem. We kopen te veel, we produceren te veel. En wie is die we? Want dat is dan ook nog de vraag van, is het aan de consument? Wat is de verantwoordelijkheid van het individu hierin? Het zou heel goed zijn, moest je naar luisteren, moest je nu er meer op letten, meer vragen stellen in de grote ketens of in de kleinere ketens.
Ja.
Waar komt dit vandaan? En pas als je het gevoel hebt van, het antwoord staat mij aan, dat je dan pas iets zou kopen. Dan op zijn minst ben je al bedachtzaam met je aankopen. En dat al een heel grote mentaliteitsshift gaat teweeg brengen. Maar ja, het is niet de bedoeling om mensen een schuldgevoel aan te praten. Want merken zelf, die praten ons al heel een marketingcampagne is een schuldgevoel aan. Waarom zijn er zoveel... Ja, vroeger waren er 2 seizoenen of 4 seizoenen voor kleding in een jaar. Nu kan je elke week iets nieuws kopen. Waarom verkoopt dat zo goed? Omdat we het gevoel hebben dat we iets nieuws nodig hebben om mee te zijn. Om die trends te volgen. Omdat we eigenlijk niet zo goed in ons vel zitten. Maar we voelen ons niet zo goed in ons vel. Omdat we om de oren geslagen worden met marketing. Ja. Die ons wijsmaken dat we ons niet zo goed in ons vel zouden moeten voelen. Dus dat is gewoon een heel visieuze cirkel. Allee, hoe lost je dat op? Dat maakt het heel moeilijk. Overheidsingrepen zouden kunnen of moeten helpen. Daar is heel veel rond te doen de laatste tijd. Ik heb al zorgplichtwetgeving genoemd. Dat is een wetgeving. Dat gaat over toeleveringsketens. Ik veronderstel dat die voor koffie ook opgaat. Of ken je die echt niet zo goed?
Nee, weet ik niks van. Nee.
Ja, dus zorgplichtwetgeving komt erop neer dat bedrijven die hier gevestigd zijn, of koffie, om bij wijze van spreken, wat ze wel nog aan het kijken zijn, omdat ze KMO's, wanneer dat ze KMO's er ook gaan bij.
Ja.
Dus het gaat nu vooral over de grotere bedrijven, maar die wel toeleveringsketens hebben in het globale zuiden, dat zij ook kunnen juridisch aansprakelijk gesteld worden voor misstanden daar gebeuren.
Ja.
Dat het niet enkel is van je doet iets mis. Hier in België, Nederland, Duitsland, weet ik veel. Daarvoor word je beboet. Maar alles wat er misgaat in land X of land Y, aan de andere kant van de wereld, daar kun je je handen van aftrekken. Dus dat is enerzijds heel hoopvol, maar ook daar kun je wel bepaalde kritiek op hebben. Want wie zegt wat dat misstanden zijn? Wie gaat dat controleren? Gaan de grote weer groter worden? De kleine weer kleiner blijven? Ja, heel boeiend, maar ook heel, heel belangrijk om daar kritisch naar blijven kijken. Een andere wetgeving die steeds meer ingang vindt, is de UPV-wetgeving. Dat is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. En daar, dat hangt eigenlijk wel nog redelijk hard samen met het verhaal van Ghana dat ik verteld heb. Dus je ziet dan al die kledingstukken op het strand daar terechtkomen. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat die daar zouden moeten aanmeren. Kledingbedrijven zijn zelf verantwoordelijk om beter met hun afval om te gaan. Ja. Waardoor dat je nu proactief van die bedrijven veel meer soort bakken ziet in die kledingwinkel zelf. Waardoor ze zelf een post-consumer textielafval, zoals dat heet, dus al gedragen door jouw consument, kunnen gaan ophalen. Maar ook daar kunnen ze dan hun profijt meedoen, want dan organiseren ze tweedehands beursjes of maken ze nieuwe producten, nieuwe mooie producten van stukken die ze recycleren. Of ze geven sowieso als een beetje een incentive naar de consument toe. Geven ze korting op een volgende aankoop. Maar daardoor zit je wel nog steeds in de cyclus van je geeft iets weg, koop maar iets nieuws.
Ja.
Aan de andere kant is het heel moeilijk om deze kritiek te uiten.
Ja.
Want als bedrijf moet je er ook wel iets aan hebben. Je zit niet, je zit geen visa 2.
Ja, ja, ja. Dat is dus, ook een economische realiteit altijd binnen een bedrijf.
Dus de economische realiteit van overproductie en overconsumptie, hoe dat je die gaat tegengaan.
Ja, dat is nog een andere podcast, denk ik. Ja. Nog één en apart. Daarjuist haalde jij ook aan van ja, wie gaat dat dan telkens gaan controleren? En dat is ook iets dat ik vind dat niet klopt. Dat brengt ons terug naar labels en waar ligt de power? Hè? Dat vind ik ook altijd bij labels. Dat zijn dan dingen die wij, hè, laat ons dan even zeggen, de westerse wereld, wij hebben dat gecreëerd. Hè? Maar de controle en de controlemechanismen die zitten ook terug bij ons. Hè. En het is eigenlijk een van de mensen met wie dat wij werken in Honduras die mij daar ooit bewust op maakte, die zei van, ja, soms, allez, dat voelt eigenlijk ook altijd heel, ja, een beetje scheefgetrokken machtsverhouding en denigrerend aan. Hè. Want dus dat is eigenlijk zeggen van, kijk, Sarah, ik ben our coffee, allez, of ik ben de koffiewereld. Jij bijvoorbeeld, we gaan je Fairtrade certifiëren, dan krijg jij een hogere premie, maar let op, jij moet wel volgens ons regeltjes werken. En pas op, want ieder jaar komt er een mannetje van ons langs bij je om te zien of dat je wel braaf bent. Anders krijg je niet dan meer geld. Snap je? Dat is ook terug van ons dat de controle komt, van ons dat is terug een ongelijkheid in de machtsverhouding. Hè? En dat is met heel veel van die labels. En allee, dat is ook een van de kernideeën dat wij hebben, is dat wij willen werken op vlak van gelijke voet. Hè. Equality, maar geen charity. Allee, wij zijn ook een bedrijf, hè. Wij moeten ook rendabel zijn. Maar we willen dat doen op zo'n correct mogelijke wijze, waarbij dat we de boeren met wie dat we werken zien als partners. Hè, dat is ook zo.
Wat je nu ook ziet met die wetgeving rond zorgplicht die eraan komt, uiteindelijk is dat dezelfde dynamiek. Wij gaan zeggen wat mensenrechten schendingen zijn. We gaan zeggen wat ecologische schendingen zijn.
Wat mag, wat niet mag, wat juist is, wat fout is.
En als je je daar niet aan houdt, dan mag je niet meer binnen bij ons op de markt. En je wilt zeggen, ah ja, maar dat is toch goed dat dan niet binnen mag, dan gaan ze dat niet meer doen. Maar het is niet dat het zo zwart-wit is. Ja, nee. Uiteraard, de slechtste leerlingen van de klas gaat er maar allemaal uit.
Ja.
Maar het is niet gewoon hier een pleister en we gaan het doen, want de basis, de ongelijkheid, die blijft en die wordt misschien zelfs potentieel, maar nu ben ik heel hypothetisch bezig, versterkt. Mm-hmm. En binnen zoveel jaar gaan we terugkijken. Toen is die wetgeving in het leven geroepen en dit is nu de consequentie. Mm-hmm. Dat we ons nu totaal niet kunnen inbeelden. Het laatste wat ik aan het denken was rond labels, er is eigenlijk een heel goed rapport van de Schone Klerencampagne. Dat heet Figly for Fashion en dat is heel kritisch naar labels en audits. Misschien is dat ook wel nog interessant om te lezen met dan meer een koffieachtergrond. Want het gaat eigenlijk ook over hoe dat al die certificeringsbedrijven bedrijven zijn. Ik denk als we het hebben over kleding, een gebeurtenis die vaak genoemd wordt, die nu nog niet aan bod gekomen is, maar laten we het toch doen, is de instorting van Rana Plaza. Dat is een fabriekscomplex in Bangladesh. Ja. Volgend jaar is dat 10 jaar geleden. Die fabriek is recent, voordat hij ingestort is, nog gecontroleerd. En dat zegt zoveel
over hoe dat de efficiëntie van die systemen. Ik denk dat de conclusie is dat er nog veel uitdagingen zijn. Dat we geen van beiden ook kunnen zeggen van wat voor elk van onze sector dan wat de juiste oplossing is. Maar heb jij misschien voor ons een tip als we kleren kopen? Of hoe koop jij je kleren?
Ja, ik ging het mezelf vertellen.
Wat is je persoonlijke mening? Hoe ga jij ermee om en hoe redeneer jij?
Ja, ik heb geen zin om te zeggen van koop bij die winkel of bij die winkel. Nee. Want ik kan dat wel doen, maar dat is ook misschien dan oneerlijk of zo naar andere winkels toe. Maar wat ik wel altijd doe als ik niet 100% overtuigd ben. En ja, wanneer zijn we 100% zeker dat we iets willen of nodig hebben, is het niet meteen kopen en het even laten liggen. En ja, in soldenperiodes is dat moeilijker, of in tweedehandswinkels is dat moeilijker, want het zou maar eens kunnen weg zijn. Ja, wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat je één kledingstuk minder in je kast hebt. Ja. Misschien ook niet zo heel erg.
Niet onoverkomelijk.
Denk er even over na. En als je een half uur later nog aan denkt, of een dag later, dan wil je het echt En dan gaat hij misschien moeten spoeien, dat ze zeker hun maat nog moeten hebben.
Ja.
Maar ja, dat is hoe dat ik het persoonlijk aanpak. En ik denk dat dat ook een van de dingen is, dat die fast fashion merken, of zeker die ultra fast fashion merken, want er zijn nu ja, echt vooral online merken die elke dag heel veel nieuwe stuks droppen op hun website en je moet maar klikken. En je kunt eigenlijk 24/7 shoppen. Hè. Dat willen ze tegengaan. Ze willen dat je het gevoel hebt van je moet het nu kopen, anders ga je het missen en het kost toch niks. Dus waarom zou je het laten om dan later spijt van te hebben?
Ja.
Alleen hoe dat ik het doe, probeer ik dat op die manier een beetje tegen te gaan. En een andere tip die ik gelezen heb, maar dat is geen tip van mij, is een tip van Aja Barber. Dat is een eigenlijk een Amerikaanse duurzame modeconsulent, maar ze woont in Londen. En ze heeft een boek geschreven, Consumes. En zij stelt voor om, als je gaat winkelen, om dan altijd te zorgen dat je je goed voelt over jezelf. Dat je dat doet op het moment dat je jezelf gelukkig voelt. En dat je zelf al iets moois aan hebt tijdens het winkelen. Zodat je dan niet het gevoel hebt van, ah, maar ik loop hier precies wat schoffel rond. Ja. Dus ik moet iets nieuws kopen om dan toch beter voor de dag te komen, dat je evengoed een andere outfit had kunnen aandoen. Ja. En misschien dat gevoel ja. hebben.
Ah, dat is misschien wel een goede tip.
Ja, ja, ik vond dat ook wel een heel toffe tip.
En ook het eerste deel, denk ik, van je zin over haar, dat je ook goed voelt. Hè? Want ik denk wel dat het is gebeurd, dat je de neiging hebt om iets te gaan kopen op een moment dat je zo'n baaldag hebt of zo. En dat je zegt van, kijk, ja, nu stap ik in mijn auto en ik ga eens winkelen en dat kortstondig gelukje van iets nieuws te kunnen kopen. Ja. Ik denk dat we dat allemaal wel al eens meegemaakt hebben.
Zeker. Dus,
ja.
En daar is dan heel veel onderzoek naar gedaan vanuit, inderdaad vanuit de milieubeweging. Omdat zij dan natuurlijk redeneren vanuit een overconsumptieperspectief, maar ook echt vanuit psychologie is daar onderzoek naar gedaan. We voelen ons daar absoluut niet gelukkiger door.
Nee.
En dan in het boek van Aja Barber noemde zij dat soort van pleister op de wonden. En ik vond dat ze dat heel mooi omschreven heeft. Het is niet vertaald, maar ik ga het zelf proberen vertalen. Zei ze van, ja, dat is dan eigenlijk een soort van kledingstuk dat u dan een mislukking, een kledingstuk dat dan vanuit uw kast naar u zit te lachen van, kijk, jij hebt mij gekocht op het moment dat je slecht voelde over die jongen of over die opmerking.
Ja.
En dat dan uw ongelukkige stemming dan u eigenlijk zit uit te lachen vanuit uw kleerkast en dat je daar dan nog je slechter bij gaat voelen.
En wordt dan herinnerd ook, als je dat ziet hangen, heel erg gelinkt dan aan dat specifiek moment. Ja, ik denk in koffie, hè, want dat is ook niet evident voor een consument om je weg daarin te vinden. Maar ik denk in koffie dat het wel mogelijk is om gewoon vragen te stellen. Het valt ons ook altijd op dat wij geven daar graag uitleg over. Maar eigenlijk moeten we dat weinig doen. Het is niet zo dat wij regelmatig een telefoontje of een mail of een vraag krijgen van zeg, ja, hoe zit dat nu juist? En hoe werken jullie met die boeren? En hoe zijn je... Zo kritische vragen erover krijgen we eigenlijk heel, 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 heel weinig. En ik denk van het moment dat je als consument een beetje, hè, waar dat je koffie koopt, een beetje zou gaan vragen van, ja, maar en hoe werkt dat dan juist? En kennen jullie die boeren? En weten jullie hoeveel dat die betaald krijgen of dergelijke meer? Dan denk ik wel dat er al wat dingen naar boven zouden komen en duidelijker worden.
Ja, en diezelfde tip gaat op voor kledingwinkels. Er zijn, ik ging geen tips geven voor specifieke winkels, maar er zijn wel heel veel kleinere winkels die dan net met meer ethische merken, dat daar heel hard gaan op letten als ze het gaan inkopen. Zit daar de volledige oplossing? Dat is nog een andere vraag, want het blijft wel iets verkopen, natuurlijk. Dus dat is ook zo'n tip dat veel NGO's aanhalen van stel vragen in de winkel. Nu weet ik niet of het een heel goed idee is om de winkeljuffrouw in de H&M een schuldgevoel aan te praten dat ze daar werkt. Maar het kan nooit kwaad om dat gesprek aan te gaan op een vriendelijke manier. Ja, je weet nooit of dat je de juiste persoon vast hebt. En die gesprekken die gaan wel uiteindelijk naar een hoger niveau komen, want als die vragen continu gesteld worden, en ik denk dat sociale media daar zeker een goede voor zijn, net omdat dat zo schadelijk is als er veel mensen ambetant doen op Twitter en Instagram, merken hebben dat ook wel door, dat er meer vraag is naar meer duurzaamheid. En die gaan dat dan ook gebruiken als marketingspiel, maar ja, er wordt wel steeds meer over gepraat. En op die manier hebben wij toch wel als individuen wel iets in de pap te brokken.
Ja. En kan er stap voor stap misschien toch iets gebeuren in de goede richting?
Maar wat het is,
dat weten we nog niet.
Ja, ik zal het laten weten als het...
Oké. Wat zijn de volgende dingen? Waar wil je naartoe dan, specifiek in je sector?
Een project waar ik de laatste tijd mee bezig ben en al mee samenwerk met een fotograaf, is, we hebben het kleurbekennen genoemd. Het is een project rond duurzaam textielverven. Als je kijkt naar wat voor stoffen, chemische stoffen, er in je textiel terechtkomen, dan gaan we terug over je biokatoen. Mag dan wel bio-certificeerd worden, maar het kan nog altijd chemisch gekleurd worden. Hoe goed is dat dan? Blijkt uit onderzoek dat textielverven samen met afwerking van de stoffen de meest milieuverontreinigende stap is. En wij zijn, dus fotograaf Sarah van Looy en ik, zijn eigenlijk ondernemers aan het interviewen en onderzoekers. Dus dat kan wel academisch zijn als heel huistuin- en keukenhobbyprojecten die dat op een andere manier aanpakken. Die met natuurlijke kleurstoffen, voor plantaardige, dat kan met uw ajuinschillen zijn, maar ook met echt bacteriën kweken of algen kweken in een bad. Echt hypertechnologische dingen. En die mensen heb ik geïnterviewd en heeft Sarah gefotografeerd. Het idee is dat we dan gaan echt overgaan tot een soort van co-creatie, want we vragen de ondernemers en onderzoekers om zelf een portret in te kleuren met hun eigen verftechniek. Ze gebruiken ook biokatoen. En dan gaan zij bijvoorbeeld, dat is effectief een van die stuks, is in een bad gelegd. En dan 2 weken later zijn er algen opgegroeid. En nu is dat een heel mooie groene kleur. En dat hebben we een expo rondgedaan in het Industriemuseum in Gent. Ja. Tijdens Designfest Gent. En het idee is dat we het project graag zouden willen verder gaan. Dat we nog meer mensen willen interviewen. En er zal een nieuwe expo aankomen in Gentbrugge van november tot januari. In de grafische studio Zwerm.
Oké, dus daar krijgen we dan een uitnodiging voor.
Ja, je bent super welkom. We gaan normaal gezien wel een vernissage doen, maar ik ga net 2 dagen terug zijn van een volgende reportagereis. Dus ik ga wel een beetje heel moe lopen.
Ja. En mogen we dan weten waar die reportagereis naartoe gaat?
Ik ga een maand en een half naar India. Ja, het is eigenlijk wel spannend, want ik heb dus al een klein boekje rond COVID geschreven, maar ik ben bezig aan een nieuw project, een boek dat uitgegeven wordt bij Uitgeverij Vrijdag. En dan gaat het deze keer over de volledige textielketen gaan. En dat boek ligt er, als alles goed gaat, in 2023, volgend jaar. Dus ja. Maar ik vind het heel spannend of dat gaat lukken of niet. Het is ook, je weet wel veel van een sector, maar als je dat dan allemaal neerschrijft, dan komen die meta-reflecties op je af, van wie ben ik om dit te schrijven? Wat is nu wel effectief de oplossing? Dus ik vind het wel heel fijne vragen dat je gesteld hebt, omdat ik daar nu ook heel hard mee bezig ben en mee worstel. Ja. Vooral binnen dat schrijfproces, het gaat veel meer worden dan gewoon opsomming van en dit is nu hoe de textielindustrie in elkaar zit.
Dus een druk najaar voor je.
Ja, als het allemaal lukt. Ja.
Oké, maar mooi om naar uit te kijken.
Zeker.
Tof.
Oké.
Veel succes in elk geval in Indië en vooral nadien met het schrijven van het boek. En hou ons op de hoogte.
Zeker. Merci om hier te hebben en dat ik het hier mag aankondigen, want het is de eerste keer dat ik het gezegd
heb. We hebben de primeur. Oké, dankjewel. Dankjewel om te komen. En tot binnenkort.
Yes.
Dag.